Hallo CryptoCoiners, het is maandag 1 november 2021. We gaan wat anders doen. We gaan weer eens een keer wat nieuws doen. Het is tijd voor een verandering van het CryptoCoiners format. In ieder geval van het format van de CryptoCoiners podcast. Misschien weet je het wel als je al een tijdje luistert. Vorig jaar oktober zijn we begonnen met de CryptoCoiners podcast. En toen waren we er eigenlijk elke werkdag. Elke werkdag kreeg je de charts, behandelden we wat vragen, deden we af en toe een keer een shout-out en hadden we een apart thema. Dat is veranderd sinds maart van dit jaar. Je weet ongetwijfeld waarom als je al een tijdje naar deze podcast luistert. En het aantal podcasts dat nu verschijnt is een stuk lager. Ik mag blij zijn als ik er 3 per week haal. Meestal komt het niet verder dan 1 à 2 afleveringen per week. En tussen ons gezegd en gezwegen, dat bevalt mij absoluut niet. Ik wil eigenlijk gewoon zo snel mogelijk weer terug naar elke werkdag een CryptoCoiners podcast. Net zoals we dat vroeger deden. Maar om nou te voorkomen dat het me te veel tijd en energie kost, want die heb ik gewoon nog niet, gaan we dat op een iets andere manier doen, waardoor de voorbereiding iets lager is en misschien ook de lengte van de podcast wat korter is. Je weet het, ik ben geneigd om altijd heel veel te vertellen en hoewel ik oorspronkelijk van plan was een podcast nooit langer te laten duren dan 20 minuten, werd het vaak al snel 30 minuten, 40 minuten, 50 minuten met een uitschieter van meer dan een uur. En dat gaan we dus allemaal wat terugbrengen met uiteindelijk als doel om er elke werkdag weer gewoon te zijn. Nou, hoe gaat het eruit zien? Laten we beginnen met het eind van de week. Op vrijdag behandel ik een thema, net zoals ik vorige week deed. Toen hebben we het gehad over je kinderen en bitcoin en crypto en beleggen. Hoe ga je daarmee om? Hoe speel je in op vragen die ze hebben? Hoe maak je ze desnoods enthousiast? Dat soort dingen zoals we afgelopen vrijdag besproken. Typisch een thema, daar is ruimte voor elke vrijdag. Dus vrijdag gaat het niet over de charts. Vrijdag gaat het verder niet over actualiteiten. Hebben we het puur en alleen over dat thema. De rest van de week, maandag tot en met donderdag, kijken we alleen naar de charts. Dus geen thema. Misschien 1 of 2 vragen die zijn gesteld door luisteraars, maar het gaat in hoofdzaak om de charts. En met name, hoe ziet het eruit als het gaat om Bitcoin en Ether? Misschien dat we er af en toe nog eens een keertje een verdwaalde altcoin bij pakken, als ik een oproep doe om een altcoin te noemen voor een korte technische analyse. Maar thema's komen in de maandag tot en met donderdag uitzendingen dus verder niet aan bod. En het is ook niet zo dat ik verwacht dat we meteen op een 5-daagse cyclus zitten. Ik kan me voorstellen dat ik in het begin nog even wat tijd nodig heb om op gang te komen. Maar uiteindelijk is de bedoeling dat we er gewoon weer 5 dagen per week zijn. 4 dagen per week de charts, 1 dag per week het thema. Voorlopig blijft dit allemaal 1 en dezelfde podcast. Maar als het nou blijkt dat veel mensen eigenlijk alleen maar de thema-podcast willen horen, zou het kunnen zijn dat we daar een apart kanaal voor maken. Dat je alleen daarop hoeft te abonneren. Dat je verder niet lastig wordt gevallen door de chart-podcast. Ik zeg er wel bij, aan het begin van elke chart-podcast, dus elke podcast van maandag tot en met donderdag, probeer ik ook 1 of 2 vragen van luisteraars mee te nemen. Dus dat gaat er veranderen. En vandaag is de eerste dag dat we dat doen. En voordat we die charts gaan doen vandaag, eerst nog even wat ander nieuws. Om te beginnen, 3 november, dat is aanstaande woensdag, is er weer een CryptoCoiners Café. S'avonds om 19:30. Als je daar absoluut bij wilt zijn, we gaan het trouwens hebben. We hebben een thema dat we gaan doen. Het gaat over beleggen en het gaat over de manier waarop professionals dat doen. Als je daarbij wilt zijn, aanstaande woensdagavond om 19:30, www.cryptocoiners.nl/café. Dan op 17 november, dit had ik volgens mij afgelopen week ook al gezegd, is er nog een café, maar dat is alleen interessant als je geïnteresseerd bent in Bitcloud en in Dezo, dat gedecentraliseerde sociale netwerk gebaseerd op de blockchain. Als je daar interesse in hebt, kijk dan eventjes op bitcloud.com en volg eventjes de Bitclouders stream, dan zie je vanzelf dat we op 17 november ook een café hebben. Maar dat gaat dus specifiek alleen over Bitcloud. Verder kwam er een vraag binnen. Er kwamen veel vragen binnen na afloop van de podcast van afgelopen vrijdag. Maar een interessante die niet specifiek met de podcast van vrijdag te maken had, was van Wiemer. Die vroeg via YouTube, hoeveel geld moet je nou eigenlijk hebben om financieel onafhankelijk te zijn? En hoe ga je dat dan doen? Ik zit zelf in de crypto, zegt Wiemer, maar ik merk dat ik de grens steeds verleg van de hoeveelheid geld die je moet hebben. Nou, Wiemer, de vraag is ontzettend interessant. Het antwoord is helaas niet zo kort, want het hangt van een paar dingen af. Allereerst, wil je helemaal niks meer doen en dus gewoon genieten van je vermogen en dat langzaam maar zeker opeten en misschien hier en daar wat rente pakken, dan spelen er natuurlijk hele andere zaken dan als je bereid bent om nog steeds met je geld te werken, maar niet meer afhankelijk te zijn van een baas of afhankelijk te zijn van je klanten. Dus ik ga er even vanuit dat dit je doelstelling is, dat je op dit ogenblik werkt of een baan hebt of klanten hebt of probeert om klanten te krijgen of probeert om een baan te krijgen. En wij zelf denken, ik wil best wel werken, maar ik wil meer vrijheid hebben om zelf te beslissen wat ik doe en wanneer ik dat doe. En ik wil niet meer afhankelijk zijn van anderen. Als dat het scenario is, en dat geldt voor heel veel crypto-coiners overigens, dan is het allereerst superbelangrijk dat je weet wat je kunt. En dat je dat ook kunt aantonen. En misschien heb je me wel eens horen zeggen, ik denk het wel, want ik zeg het echt heel vaak. Het is heel belangrijk dat als je gaat handelen, en ook als je gaat beleggen, maar met name als je gaat handelen, als je gaat traden, dat je bijhoudt hoe het gaat. En dat je dus een logboek bijhoudt, waarin je eigenlijk kunt zien hoe je het doet. En niet een logboek van een paar weken, maar eigenlijk een logboek dat minimaal 3 maanden oud is. En vervolgens kun je dan elke maand weer, omdat je immers altijd 3 maanden terug kunt kijken, kun je eigenlijk uitrekenen wat je nou aan rendement op je trades haalt. Hoe goed doe je het nu eigenlijk als trader? Heel veel traders streven naar die magische 1% per trading sessie. Sommige mensen denken 1% per dag. En andere traders zeggen, nou, ik merk in de praktijk dat ik daar niet aan kom. Ik haal minder dan dat of ik haal veel meer dan dat. Maar datgene wat echt waarde heeft, is natuurlijk een logboek dat je exact laat zien wat je nu aan rendement hebt gehaald. En als je 3 maanden bezig bent en je kunt dus na 3 maanden informatie terugkijken, dan heb je een redelijk goed beeld van wat je aan rendement haalt. Nou, dan ben je er eigenlijk al, want dan weet je dus ook wat je per maand aan rendement pakt. Dat kun je dan min of meer uitrekenen. Je zult altijd een slag om de arm willen houden, dus je zal er altijd een buffer willen hebben voor het geval het even niet lukt. Maar als je nou uit je logboek haalt dat je per maand een rendement pakt van 10%. En als je nou weet dat je per maand, laten we zeggen, €2500 nodig hebt om goed van te kunnen leven. Dan weet je dus ook dat je eigenlijk met een werkkapitaal van €25.000 aan bitcoin, waar je vervolgens 10% rendement op pakt, of met €25.000 aan dollars, als je dat liever doet, dan vergeet je dus even de inflatierisico's, waar je een 10% rendement op pakt, er dus bent. Aan het eind van de maand room je dat af en daar is het geld dat je nodig hebt voor de maand erna. Er zijn natuurlijk wel een paar dingen om goed rekening mee te houden. Als de maand slechter gaat, moet je nog wel alles kunnen betalen. En dat betekent dus dat je een buffer nodig hebt. En een gezonde buffer om te hebben is er eentje van tussen de 3 en de 6 maanden. Dus als het een paar maanden op rij gewoon niet lekker loopt, dat je niet in de stress hoeft te schieten omdat je opeens geen buffer meer hebt of geen geld hebt om de zaken te kunnen betalen, je haalt het dan gewoon uit je buffer. Dus dit is even heel kort samengevat, want ik kan er in een podcast zoals deze wat minder tijd aan besteden. Mocht je daar wat meer over willen weten, dit geldt niet alleen voor jou, maar dit geldt ook voor andere mensen die luisteren. Dus als je dit hoort en denkt, oh, dat vind ik wel heel interessant, reageer dan eventjes op deze podcast. Dat kan op YouTube, dat kan op BitCloud, dat kan eigenlijk overal waar je deze podcast hoort of ziet. Dan besteed ik er wat meer tijd aan, misschien in een thema-aflevering of iets dergelijks. Maar in essentie komt dus op het volgende neer. Je wilt weten wat jouw rendement is als belegger of als trader. Wat haal je er per maand uit? En dat wil je weten over een aantal maanden heen, een zogenaamd een voortschrijdend gemiddelde, een moving average van je rendement. Als je dat weet, dan weet je dus waar je op kunt rekenen, min of meer, per maand gezien. En je hebt altijd een buffer voor het geval dat een keer niet uitkomt. En haal je nou per maand een groter rendement dan je had verwacht op basis van je logboek, dan ga je dat uiteindelijk natuurlijk wel een keer terugzien in je logboek, een paar maanden later. Maar dat geld kun je gewoon laten zitten. Kun je in je vermogen laten zitten waar je mee handelt, zodat je minder rendement nodig hebt om aan hetzelfde doel te komen. Bijvoorbeeld die €2500 per maand, ik noem maar wat. En uiteraard als je minder nodig hebt dan dat, kun je je verwachtingen bijstellen. Kun je of met een lager rendement genoegen nemen, of kun je met een lager werkkapitaal genoegen nemen. Dat zijn allemaal manieren om het te doen. Dus heel veel mensen die zeggen, ik ben financieel onafhankelijk geworden dankzij trading, dat zijn geen mensen die enorme bedragen op de bank hebben staan of zo. En die weten gewoon wat ze halen, wat hun gemiddelde rendement per maand is. Die hebben een buffer voor het geval dat het een keertje een paar maanden op rij niet zou lukken. En halen het geld dat ze hebben verdiend met traden in een bepaalde maand eruit. Ze romen af, zoals wij dat noemen, om daar vervolgens van te leven. Ik hoop hiermee dat ik je hiermee in ieder geval een antwoord heb gegeven waar je mee vooruit kunt. En nogmaals, zo niet. Stel rustig nog even een vraag of reageer even. Oké, tot zover de vraag voor vandaag. We gaan aan de slag met de charts. En het is 1 november. Dat betekent dat we een nieuwe maand hebben. We hebben oktober inmiddels achter de rug. En dat betekent dat we ook eventjes de maandcharts erbij pakken natuurlijk. En als je nu meekijkt op YouTube bijvoorbeeld, dan zie je op dit ogenblik ook de charts in beeld. We kijken nu naar de Bitcoin versus de dollar op Bitstamp. En we pakken de maandchart er even bij. Kort en krachtig. Cool wat er is gebeurd afgelopen maand. Het is bijna niet te zien aan deze chart. Maar als je kijkt naar de maand oktober en je kijkt naar de piek, die zit op $67.016. De vorige piek die we hadden was de piek van de maand april. Die zat op $64.895. Het valt haast niet op deze maandchart. Ook omdat die logaritmisch is. Dus de afstanden aan de zijkant zijn exponentieel berekend en niet lineair. Het ziet er heel anders uit Als je er een lineaire chart van maakt, zoals nu, en een beetje uittrekt, dan zie je wel degelijk het verschil tussen de piek van april en de piek van oktober. We hebben een nieuwe high te pakken, een nieuwe een nieuwe piek te pakken. We hebben dus een higher high, zoals het heet. De low die we hadden, die hebben we in juni al gerealiseerd. Dat was de vorige low na de low daarvoor. De swing low daarvoor zat in september van vorig jaar. Dus we hebben een nieuwe, die hadden we eigenlijk al. We hebben een higher low. En we hebben nu ook een higher high op de maandchart. En die higher high is eigenlijk de bevestiging van wat we al hadden. We zijn bullish op de maandchart. Dat waren we al, dat zijn we nog steeds. Dus ook al zou het zomaar kunnen dat we deze maand, wat eigenlijk de verwachting van de meeste analisten is. Het zou zomaar kunnen dat we deze maand door die 67.000 heen knallen. En dat we op weg gaan naar de 75.000 dollar. Maar zelfs als dat niet gebeurt, als de prijs nu daalt en de low, dat zal niet in één maand gebeuren, we hebben sowieso 2-3 maanden voor nodig om dat te bepalen. Maar de low, de trough, blijft boven de 28.600 dollar. De vorige trough, die van juni dit jaar, zijn we nog steeds bullish. Dus we zijn, dus opnieuw weer een bevestiging, nog steeds heel erg bullish op de maandchart. En we zijn best al heel lang bullish op de maandchart. Dat zijn we eigenlijk al, even snel kijken, dit heb ik niet van tevoren even uitgerekend. Maar hier zit een trough die hier wordt, dit is een definitief bullish moment, een bevestiging ervan. We zijn eigenlijk al bullish sinds augustus vorig jaar. Volgens mij was er ook een tijdstip dat ik begon te roepen van, we zijn in ieder geval niet in de podcast, want die hadden we toen nog niet. Maar in Telegram chats en zo, ja, wat mij betreft zijn we nu echt bullish, ook op de maandchart. Op de dagchart heeft het allemaal wat langer geduurd natuurlijk, maar op de maandchart waren we er toen al en zijn we er nu nog steeds. Kortom, dit is alleen maar een bevestiging van wat we eigenlijk allemaal weten. Het sentiment is bullish en de trend bevestigt dat opnieuw. Zie je op de weekchart, daar is eigenlijk niet zoveel veranderd ten opzichte van vorige week. De week daarvoor, dus de week van de 18e oktober, dat was de week waarin we die all-time high hebben gepakt. De afgelopen week, veel mensen zeiden weer, oh jee, het is helemaal gebeurd met Bitcoin. Ik duik nu in de hypecoins. Oké, zou je kunnen doen. Is niet wat ik doe, maar je zou het kunnen doen. Dan had je misschien een mooie winst kunnen pakken als je op tijd zou zijn uitgestapt. Maar er is niks aan de hand met Bitcoin. We hebben een nieuwe piek. We zijn dus nu op weg naar een nieuwe trough, een nieuw dieptepunt. We zouden die nieuwe trough al kunnen hebben. Het zou de trough kunnen zijn van vorige week. Dit dieptepunt van vorige week, de low van 56.425 dollar. We weten niet of het zo is, want we weten niet hoe deze week eindigt. Voorlopig tellen we die dus niet mee. En kijken we naar de laatste trough die wel meetelt. Dat is deze, die van de week van 20 september. Die staat nu al anderhalve maand staat wel in de boeken. Dat is tot nu toe de laatste trough die we hebben gezien. En die was hoger dan de trough daarvoor. We hebben nu, als we nu de chart zouden moeten afsluiten, er is geen Bitcoin meer, hebben we hier een nieuwe trough, die is hoger dan de trough daarvoor. De high, de piek, is hoger dan de piek daarvoor. Oftewel, bullish volgens de weekchart. De Keltner Channels nu al een aantal weken op rij. Dit is de vijfde week bullish. In ieder geval de vierde week als we de huidige week niet meetellen natuurlijk. Eigenlijk wil je de candle van deze week nog niet meetellen om te bepalen waar we zitten. Die candle moet eerst worden afgesloten. Maar de laatste vier afgesloten candles zaten allemaal boven de bovenste band van de Keltner Channels. Oftewel bullish. Parabolic stop and reverse, nou die is echt al heel lang bullish, al sinds augustus, nu al bijna 3 maanden is die bullish. Lijkt voorlopig ook geen veranderingen te komen. Pas als de prijs zou dalen onder de 48.000 dollar, dat lijkt niet, het zou mij verbazen als dat deze week gebeurde, dan schieten we op de weekchart naar bearish volgens de parabolic stop and reverse. Het enige wat interessant is, is die unbalanced volume, dat gaat niet echt hard, heeft ook wat te maken met de uitstroom van handelsvolume, de uitstroom van Bitcoin en andere munten van exchanges af. Veel mensen stoppen Bitcoin en ook Ether op dit ogenblik in eigen wallets. Er wordt minder mee gehandeld dan vroeger. Het volume neemt nu langzaam maar zeker af en toe weer een beetje toe, maar echt spectaculair is het niet. En dat betekent dat we nog steeds geen nieuwe high hebben, nog steeds geen piek hebben op de OBV-chart hieronder, die hoger is dan de vorige piek, die van de week van 11 oktober. Dus eigenlijk is hij bearish, maar ja, als je dit bullish noemt, zou ik het een beetje eens kunnen zijn, want laten we eerlijk zeggen, dit is niet echt heel spectaculair naar beneden duikend, zoals het hier bijvoorbeeld wel was in deze periode. Kijk, hier gaf de unbalanced volume indicator heel mooi aan, door hier lagere piek en lagere dalen te hebben, dat het met de prijs ook naar beneden zou kunnen gaan in de trend. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Nu zie je eerder een trend naar boven aangegeven worden door de min of meer voorspellende, tussen aanhalingstekens, OBV-indicator. Dus ik denk eerlijk gezegd dat de kans dat we nog verder stijgen groter is dan de kans dat we dalen, want alles wijst hier op een bullish trend op dit ogenblik, op de weekchart. En dat is altijd mooi, want die weekchart en ook die maandchart, die zijn significant. Wat daar gebeurt, telt veel zwaarder als het gaat om het bepalen van de trend dan wat er op de dagchart en de urenchart bijvoorbeeld gebeurt. En dat is ook iets waar je als belegger goed rekening mee wilt houden. En ik kom hierop terug aanstaande woensdag in het Crypto Coiners Café. Als je daarbij bent, hoor je me dit weer zeggen. Beleggers zijn heel vaak ongeduldig. En het verschil tussen een belegger en een professionele belegger is dat gebrek aan ongeduld. Een professionele belegger is niet ongeduldig, die wacht gewoon rustig. Die weet dat hij of zij ergens voor de lange termijn in zit. En is dus niet aan het traden binnen die beleggingen, is gewoon aan het beleggen. En neemt genoegen met het feit dat er af en toe gewoon dalingen bij kunnen zitten. Dat is onderdeel van het spelletje. En wat ik helaas maar al te vaak zie, en wat ik echt gewoon zonde vind, is dat mensen aan het beleggen zijn en in paniek raken, omdat er opeens, nou, we hebben het vorige week gezien. Ik heb er vorige week op BitLoud ook meteen wat over gepost. Jongens, kijk uit, trap hier niet in. Dit is allemaal niet spannend wat hier gebeurt. Het is alleen maar even een kleine pas op de plaats. Meer dan dat is het niet. Het gebeurde vorige week, volgens mij vorige week, ik weet niet, ergens halverwege vorige week of zo, kregen we opeens die dip. Volgens mij was dat hier, 26 en 27, dinsdag en woensdag was dat. En je ziet, dat is alweer voorbij. Die paniek die toen ontstond, dit ging wel over een paar procenten, is alweer opgelost. Dat probleem is alweer uit de wereld. En er zijn zoveel mensen geweest. Ik praat even niet over de leverage traders, mensen die zijn uitgeknepen, maar gewone traders en beleggers. Er zijn zoveel mensen geweest die toen toch in paniek zijn geraakt, wat helemaal niet nodig is. Het laatste wat je wilt doen als belegger is een hele korte termijn inzitten. Je wilt veel meer focus op de langere charts, de weekchart, de maandchart, de twee weken chart misschien, om te beslissen wat je doet. En niet op kleine ontwikkelingen, op kleine charts, snelle charts van een dag en een uur. Die gaan eigenlijk in vergelijking met die langere charts nergens over. Nou, dit is de dagchart, nu we het toch bij hebben. De trend op de dagchart is ook bearish op dit ogenblik. Als je naar de peaks en troughs kijkt, is die bearish. We hebben een lagere piek en een lagere trough. Een lower high op dit ogenblik. Die zit hier, de high van 29 oktober. En ook de low, de laatste low was een dag eerder, 28 oktober, is lager dan de low ervoor. De trough is dus lager. Trouwens, interessant om te zien. Misschien had je het zelf opgemerkt als je vorige week ook hebt meegekeken. Deze lijn stond er al, die gele lijn. Ik zei, nou, dat is een belangrijke lijn. Je wilt eigenlijk niet dat een candle onder die lijn sluit. Dat was één. Toen kwam daar daadwerkelijk een dipje, een low, tot op die lijn. Bijna op die lijn. Iets eronder, maar gewoon in deze zone. En die low zie je hier. Dat is die groene lijn. Dat is de trough van 28 oktober. Maar als je dit nog herinnert, we hebben vorige week ook even een Fibonacci retracement getekend. Vanaf, volgens mij was het, het maakt eigenlijk niet uit welke je neemt, of je deze neemt of deze. Ik zou nu, heb waarschijnlijk vorige week ook gedaan, geneigd zijn deze low te pakken, omdat je dan echt een rally ziet. Vanaf hier tot hier, en kijk eens even naar de 38,2 lijn, deze. Die komt ook uit, eigenlijk exact op onze gele lijn. Als je deze pakt, komt die uit exact op de groene lijn. Kortom, op drie lijnen, op drie punten, wordt deze dip eigenlijk al gezien als een, wordt dit punt eigenlijk, drie punten, laat ik het goed zeggen, zijn eigenlijk support die ook wordt bevestigd door deze dip. Die prijs van 56.400 nog wat dollar. Bizar om te zien dat hij echt door drie volledig onafhankelijke analyses wordt aangegeven dat dit een belangrijk punt is. En de prijs is daar niet onder gekomen. Dus als dat wel was gebeurd, dan waren we op weg gegaan naar een bearish scenario op de dagchart. Is dus niet gebeurd. De prijs is erboven gebleven en we zijn dus nu opnieuw op weg naar een mogelijk bullish scenario. Daar zijn we nu nog niet, in ieder geval niet op de dagchart. Dus voor de zekerheid, op de maandchart Bitcoin bullish. Op de weekchart Bitcoin bullish. Op de dagchart Bitcoin nu nog niet bullish. Want kijk, deze, die low van 28 oktober, is lager dan de vorige low. En ik kijk naar een swing low. En je kijkt dus naar een low die lager is dan de low ervoor en de low erna. Dat is deze op dit ogenblik. Er is nog geen nieuwe low. We zijn nu wel op weg naar een nieuwe low, want je ziet al drie dagen op rij dat de prijs dat de lows lager worden. Maar we hebben nog geen nieuwe swing low. Deze low van vandaag, op dit ogenblik, staat hier op $59.500. Dat gebeurde vanochtend vroeg, of vannacht waarschijnlijk even. Ik zag vanochtend een melding op telefoon toen ik wakker werd dat er een low was geweest. Maar toen ik keek stond de prijs alweer boven de 60.000. Dus deze low hier zou de laagste van vandaag kunnen zijn geweest. Dat is nog geen swing low, want we hebben de low van morgen nog niet. Dus de candle van morgen moet eerst worden afgesloten. Dus pas woensdagochtend weten we of dit een nieuwe trough is. De low van vandaag. Tot die tijd weten we helemaal niks. Dit, de low van gisteren, zal nooit meer een trough kunnen worden nu. Want er is al een prijs die lager is. En dat geldt ook van de low van eergisteren. Dus we hebben twee dagen nodig om te bepalen of we te maken hebben met een higher low. En als de prijs vandaag of morgen, of misschien overmorgen, duikt onder die low van 28 oktober, is dat een bevestiging dat we bearish zijn op de dagchart. Maar op de weken op de maandchart zijn we dat niet. Daar zijn we heel erg bullish. Dus ik denk eerlijk gezegd niet dat het gebeurt. Ik denk eerder, dit zal waarschijnlijk wel de laatste low zijn. Dat zou mij niet verbazen. Dit is kristallenbol, hè? Niemand kan dit voorspellen, maar op basis van wat ik op deze chart zie. En ook, hij staat er niet bij. Als je de urenchart erbij pakt, die is ook bullish nu. De Bitcoin urenchart is gelukkig weer helemaal bullish. Dat betekent, een urenchart, als die afwijkt van de dagchart, meestal is dat een signaal dat die dagchart ook omkeert. En daar begint het ook op te lijken. Dus ik verwacht, maar als je hier besluit om te gaan handelen, A, doe je dat voor eigen rekening en risico. B, zorg er altijd voor dat je je koop beveiligt met een stoploss. En ook je verkoop natuurlijk beveiligen met een stoploss. Voorkomen dat je te veel verlies maakt als de zaak toch omkeert, als de markt zich tegen je keert. Maar als je nu zou kopen met verwachting waar de prijs gaat stijgen, we zijn eigenlijk al wel bullish, kan ik dat goed voorstellen. Dat zou een hele logische beslissing zijn op basis van wat je op dit ogenblik op de chart ziet. Kortom, Bitcoin, het gaat de goede kant op. Ook de unbalanced volume is nog net bearish op dit ogenblik. Kijk, we hebben een hogere piek. De piek op de unbalanced volume is hoger dan de eerdere piek die we hebben gezien op 25 oktober. Dit is nog geen trough, die van 31 oktober, want we hebben nog geen afgesloten candle op 1 november. Als die afgesloten is morgen, dan is dit een nieuwe trough, en dan zijn we nu ook bullish volgens de unbalanced volume. De Kellner channels zijn nog net even neutraal. De prijs moet eigenlijk sluiten boven de piek van 29 oktober, boven de 62.971. Als dat gebeurt, en dat is helemaal niet zo ver weg, we zitten nu, op het moment dat ik dit opneem, het is nu net 11 uur geweest, zitten we op $62.090. Als die boven de 62.000, laten we zeggen boven de 63.000 komt, dan zijn we zitten we boven de bovenste band van de Keltner Channels, zijn we ook volgens die indicator bullish. Ja, dan is de weg naar boven gewoon echt weer definitief ingezet. Dan kan het hard gaan, hoor. Wat ik vorige week ook al zei, of de week daarvoor, kan echt hard gaan. Nou, Ether, hoe ziet dat eruit? Min of meer een kopie van wat we bij Bitcoin zien. Interessant is ook hier, het lijkt niet echt heel zichtbaar. Het is ook niet zo heel erg zichtbaar als je de site niet echt uit, of de chart niet echt uitzoomt. Maar we hebben een nieuwe all-time high. De piek van oktober, dit is een maandchart, is de all-time high. Want als ik die rode lijn zou weghalen, ga ik niet doen, maar als ik hem zou, ik kan even een beetje verschuiven. Kijk, hij staat er niet, maar daaronder hoort een gele lijn te staan, die van de all-time high. Dat zie je bij de dagchart zometeen wel. Dus een nieuwe all-time high te pakken, een hogere piek. Ik zal trouwens even de scanner uitzetten, want die loeit er nog steeds allerlei berichten doorheen. Daar komen we zo meteen nog even op. Zo, scanner even uit. We hebben dus een nieuwe piek hier. Een nieuwe piek die hoger is dan de piek van mei. En dat betekent dat we volgens de peaks en troughs analyse in ieder geval bullish zijn op basis van de pieken. En ook de trough die we hadden, de laatste trough die we gezien hebben, is die van juni. We hebben nog geen nieuwe trough. We hebben nog geen low die als swing low kan worden gezien. Namelijk die lager is dan de low ervoor en de low erna. Sinds juni zijn de lows telkens hoger geworden. Dus we hebben, en deze low, de low van juni, was hoger dan de vorige swing low. En dan moeten we echt ver terug. Die zit hier ergens in deze buurt, zo vorig jaar september. Hij is dus hoger. Hoger dan de low in september, oktober. De highs, de pieken zijn hoger. Oftewel bullish op de maandchart. Nog steeds. En dat betekent nogal wat. Ik hoor voorspellingen soms voorbij komen over de prijs van Ether die er niet om liggen. Mensen gaan, sommige analisten roepen bedragen als $10,000-$20,000 voor één Ether. Wat natuurlijk meespeelt is het feit dat er nu gewoon wordt verbrand. Er is al een behoorlijke hoop Ether opgebrand inmiddels. Waardoor de munt wat schaarser begint te worden natuurlijk. Het is een van de allerbelangrijkste dingen als het gaat om de waarde van een munt. Dus ik heb het niet over de prijs, maar over de waarde ervan. De prijs betaal je of krijg je op een handelsplatform. De waarde is wat er onder de prijs ligt. Zeg maar gewoon, wat is het ding nu eigenlijk echt waard? Hoe zit het met het gebruiksnut ervan, de zeldzaamheid ervan, enzovoort. Nou, bij Ether was dat alles een uitdaging. Dat is nu wat minder zo, omdat er zoveel wordt opgebrand. Maar het is een van de dingen waar je wel op wilt letten. Als jij een munt koopt om erin te gaan beleggen voor de langere termijn, en er is een enorm arsenaal aan munten beschikbaar, dan kun je min of meer ook uitrekenen wat de maximale prijs van die munt wordt. Want er is altijd maar zoveel geld op de markt. Er is bijvoorbeeld maar ongeveer $300 biljoen, hoorde ik gisteren, gestopt in onroerend goed. Meer geld is, als je al het onroerend goed van de hele wereld zou willen kopen, zou je nu ongeveer $300 biljoen moeten meenemen. Dus 300.000 miljard dollar om dat te kunnen doen. Nou, er zijn munten die hebben een marktcap die hoger is dan dat als de prijs ervan zou gaan stijgen. Bijvoorbeeld, sommige mensen zeggen, oh, die munt kan naar de $10 toe. Nou, het zou kunnen op één voorwaarde, dat de totale marketcap van die munt, dus het aantal dat er is maal de prijs ervan, natuurlijk een stuk lager blijft dan bijvoorbeeld al het geld dat in onroerend goed zit, of al het geld dat in aandelen zit, of dat in goud zit. Want op een gegeven moment heb je gewoon een punt bereikt dat er niet genoeg geld zou zijn om al die munten te kopen. Dat zijn irrealistische bedragen. Dus een van de dingen waar je op wilt letten. Hoe zit het nou eigenlijk echt met het market cap? En hoeveel van die munten zijn er nou eigenlijk echt? Of komen er echt? Kijk, bij Bitcoin weet je gewoon, er zijn er nu voor ongeveer 18 miljoen. Er komen er nog zo'n 3 miljoen bij de komende 100 jaar. En dan is het einde verhaal. Meer dan 21 miljoen zijn er niet. Dus je kunt uitrekenen wat de market cap is als de prijs van Bitcoin $100,000 wordt. En sommige mensen roepen, een Bitcoin kan $1 miljoen worden in prijs. En de reden dat dat zou kunnen, is dat als je 21 miljoen bitcoins hebt en je vermenigvuldigt dat met $1 miljoen, heb je al wat noemen $21 triljoen. Dat is nog steeds een schijntje tussen aanhalingstekens van het geld dat in roerend goed zit, bijvoorbeeld. Om je even aan te geven hoe dat zit met die prijsverhouding. Overigens, ik weet, er zijn een paar luisteraars die zijn druk aan het meerekenen. Als ik hier een rekenfout in maak, aarzel niet. En meld dat eventjes als reactie, dan corrigeer ik hem gewoon de dag erna. Nou, we kunnen wel even uitrekenen. Als je 21 miljoen bitcoin hebt, dat is dit. 1, 2, 3, nu hebben we 21 miljoen bitcoin. En je vermenigvuldigt met een prijs van $1 miljoen, kom je uit op $21 triljoen. Ja, dat klopt precies. Dat zijn 12 nullen. En de totale marktcap op dit ogenblik van al het onroerend goed is ongeveer $300 triljoen. Dus zo'n prijs is hoog, 1 miljoen voor een bitcoin, maar is niet onrealistisch. Irrealistisch heet dat. Is mogelijk, het zal niet morgen gebeuren, het zal waarschijnlijk niet volgend jaar gebeuren, maar het is niet voor niets dat die prijs af en toe wordt genoemd, omdat het zou kunnen. Maar pak maar eens een willekeurige altcoin en vermenigvuldig de prijs daarvan maar eens een keertje met 10 of met 100 of zo. En kijk of en zoek dan het aantal altcoins op dat beschikbaar is van die coin. En kijk eens of dat uit kan. Wat is de totale marktcap dan? Is dat realistisch? Het is een berekening die soms wordt vergeten. En daardoor denken mensen soms dat een munt echt tot aan de maan kan schieten, terwijl dat niet altijd zo is. Nou, dan nog even de weekchart van Ether. Die is bullish, eigenlijk op alle bijna alle fronten. Unbalanced volume is nu nog bearish, maar dat komt omdat we nog geen nieuwe dip hebben. We hebben nog geen nieuwe trough, die hebben we misschien morgen wel. Het lijkt erop dat, en nogmaals, die weekchart is iets minder significant dan de maandchart, maar het lijkt erop dat we daadwerkelijk ook hier weer door deze all-time high heen gaan schieten. Het zou mij niet verbazen als dat deze week gebeurt, want het sentiment is nog steeds extreem optimistisch allemaal. Volume loopt wat terug. Er is veel Ether uit de handelsplatformen weggetrokken op het ogenblik. En als dat gebeurt, is het alleen maar een bevestiging van het feit dat we al bullish zijn, want we hebben al een higher high. Eigenlijk zijn we nu op weg, of we hebben nog een higher high, dat zou kunnen, als deze prijs door de all-time high heen schiet, die is dus dezelfde als de piek, dan hebben we nog steeds een hogere high, die hebben we nu al. Maar als de prijs nu zou gaan dalen, zo prima, dan krijgen we een nieuwe trough. Als die maar boven de 26,50 ligt, de week van 20 september hebben we die gehaald, is er niks aan de hand, zijn we nog steeds bullish. En dit is wat ik net bedoelde, het is heel verleidelijk, stel de prijs van Ether daalt nu opeens en zakt naar de $3,000. Gaat opeens met zo'n $1,400 naar beneden. Het is heel verleidelijk om dan in paniek te raken en te denken, oh jee, dit gaat helemaal fout. Maar we zijn nog steeds hartstikke bullish op die chart. De weekchart van Ether, en dat is een significante chart, is dan nog steeds bullish. Want hij wordt pas bearish als we een trough hebben, een dieptepunt, die lager is dan de $1,650. Gaat dus nog weken duren voordat we dat bereiken. Sowieso 2 weken. En daarna een piek die lager is dan de piek van vorige week. Als dat niet gebeurt, als één van de twee dingen niet gebeurt, zijn we gewoon nog steeds bullish. Ik kan me voorstellen dat je tussendoor misschien toch een tradeje doet, misschien even een short positie of zo. Maar als je nu besluit om Ether te verkopen, dus een short positie te nemen, zelfs als de prijs nu daalt, doe je dat nog steeds in een bullish trend. Dus je trade tegen de trend in, onthoud dat goed. Als je nu Ether koopt, koop je met de trend mee. Je koopt niet op het gunstigste moment, je koopt niet in de dip. Maar heel veel beleggers hebben daar lak aan. Heel veel institutionele beleggers, die kopen helemaal niet in de dip. Buy the dip, wordt vaak gezegd. Nou, dat is niet altijd de meest slimme manier om te kopen. Want als je in de dip koopt, koop je heel vaak tegen de trend in. Traders proberen altijd in de dip te kopen, natuurlijk. Want die hopen op een moment dat de trend keert. Die verwachten dat omdat de markt nu oververkocht is, dat de trend omkeert. En willen dus de dip hebben. Maar beleggers kijken naar hele andere dingen. Dat is een belangrijk verschil. Hè? Het verschil tussen denken als een trader en denken als een belegger. Als je allebei doet, zul je dus 2 petten op moeten hebben. Aan de ene kant zul je in de dip willen kopen bepaalde munten, omdat je erin handelt en je wil ze snel met winst kunnen verkopen. En als trader wil je in de trend, of sorry, als belegger wil je in de trend kopen. Je wilt niet gaan kopen als je in een bearish trend zit, want de kans dat de prijs daalt op termijn is dan gewoon groter dan dat de prijs stijgt op termijn. Dat zijn belangrijke dingen om rekening mee te houden. Maar ook hier komen we aanstaande woensdagavond om 19:30 in het Crypto Coiners Café nog wel even op terug. De dagchart van Ethereum, die ziet er ook goed uit. Eigenlijk alles bullish op de dagchart. Zelfs de unbalanced volume is daar al bullish. We hebben deze supportlijn nog wel staan, die van 3450, maar we zijn er op dit ogenblik ver vandaan, zoals je ziet. Het eerste wat je wilt zien is een prijs die sluit, een candle die sluit, misschien zelfs wel een low, die boven de 3893 blijft, de vorige trough, de trough van vorige week, donderdag was dat geloof ik. Als de prijs daarboven blijft, we zijn nu op weg naar een nieuwe low, dat is wel duidelijk, want we hebben een nieuwe high. Dat is die van de 30ste, dat is deze hier, van vrijdag, was dat vrijdag? Nee, dat was zaterdag. Zaterdag 30 oktober. Zaterdag was trouwens een onverwacht actieve zaterdag. En dat kwam niet omdat, misschien wel, omdat Helga, een van onze crypto-coiners, een try-out deed van een nieuwe clinic, starten met traden. Misschien dat heel veel mensen zijn gaan traden op die dag. Het was een drukke handelsdag op zaterdag. Gisteren trouwens ook. Is ook relatief veel gehandeld, zeker voor een zondag. Maar gisteren hebben we een nieuwe piek gezien. Dat was deze op 30 oktober. En die piek die, is daarna niet meer gehaald. Dat betekent dat we nu op weg zijn. Sorry, het was deze 29 oktober. Hier zit de piek. Heb ik dat niet goed opgeschreven? 44,60. Ja, hier staat het wel goed, maar hier staat het fout. Dit moet 29 oktober zijn. Ik zal het meteen even aanpassen, anders dan. Als ik morgen weer een podcast zou opnemen, zeg ik het morgen waarschijnlijk weer fout. Zo, 29 oktober, afgelopen vrijdag. Toen hadden we die piek. En dat is deze dus. En nu zijn we op weg naar een nieuwe trough. En als de trough maar hoger zit dan die van 28 oktober, de donderdag daarvoor, dan is er verder helemaal niks aan de hand. Blijven we gewoon bullish. We hebben een higher low op dit ogenblik. En een higher high, deze low hadden we al, we hebben nu een higher high erbij gekregen, prima nieuws. En de high van afgelopen 29ste is tegelijkertijd ook de all-time high. We zijn dus door een nieuw, we zijn naar een nieuwe Etherprijs toe. De vorige all-time high die we hadden, hebben we inmiddels, dat was deze trouwens van 12 mei, hebben we doorbroken. Dus we zitten eigenlijk weer in het sentiment waar we in mei in zaten. Maar het gaat niet zo parabolisch nog zoals het in mei ging. Het gaat wel omhoog, maar we zitten niet in een hype trend. We zitten niet in een FOMO run op dit ogenblik. En dat is op zich prima, want het creëert wat rust op de altcoin-markten, zoals je zo meteen ook wel zult zien. Maar Ether, bullish, ook op de wat kortere charts, de dagchart. Trouwens ook, ik ga hem niet laten zien hier, maar ook de urenchart op dit ogenblik is mooi bullish. Goud is omgekeerd, een klein beetje. Dit is overigens, als je kijkt, als je die trend ziet, en zie je op de, dit is een dagchart. Als je de trend ziet, zie je wel high, high, high. De highs worden steeds hoger en hier de lows worden eigenlijk ook steeds hoger. En we hebben hier wel even een tussentijds dipje gezien. Dus technisch is deze munt op dit ogenblik nog steeds bullish. Waarom? De high is weliswaar lager, maar de low... Nee, hij is bearish, sorry. Technisch is deze chart bearish. Kijk, we hebben een lower high en een lower low. Oftewel, we hebben nu een omgekeerde trend, omgekeerd. Maar als je kijkt naar hoe die zich over het algemeen gedraagt, weet je dat dit waarschijnlijk een stijgbeweging is. Het lijkt erop dat goud op weg is naar de $1813. Veel zal afhangen van wat de aandelenmarkten doen. En dit is echt, maar dit zei ik vorige week ook al, dit is echt bizar en dat blijf ik ook gewoon roepen. We hebben een 72% index op schaal van 0 tot 1, 72%. Hebberig, markten zijn hebberig, aandelenmarkten, Wall Street. Daar heerst optimisme op dit ogenblik. En je vraagt je echt met alle wil van de wereld af, hoe kan dit nou hemelsnaam? Bedrijf na bedrijf begint slechte cijfers te posten. Een aantal bedrijven heeft positieve cijfers laten zien, maar nu komen de slechte cijfers. Apple heeft een negatieve winstverwachting afgegeven. De prijs van Apple daalde ook wat. En de reden is duidelijk, er zijn te weinig chips. En dat gaat doordringen in de winstcijfers van heel veel bedrijven. En aandeelhouders hebben daar eigenlijk min of meer lak aan. Die zeggen, ah, dat zit al lang in de aandelenprijs verrekend. Nou, dat zit het niet. Er wordt gewoon nog even doorgekocht. Dat merk je aan alles. En er wordt ook doorgekocht als het gaat om het terug of het inkopen van aandelen met geld dat wordt bijgedrukt. Dat merk je aan alles. Ik hoorde al dat de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, ook een nieuwe naam kreeg. Facebook, je weet het, hè? Facebook wordt omgedoopt tot Meta, M-E-T-A. En de Amerikaanse Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, die wordt omgedoopt tot Printa, omdat ze ontzettend veel geld steeds maar bijdrukken. En dat zie je natuurlijk ook terug in de opgeblazen prijzen van aandelen. Maar daar komt natuurlijk een enorme klap, want de prijzen van heel veel aandelen staan totaal niet in verhouding tot de waarde van het bedrijf dat bij dat aandeel hoort. En dat komt een keer uit. Dat levert een keer enorme verlies op. Dus naar mijn mening is dit sentiment volledig opgeblazen. En is de kwestie van wachten totdat er weer... Er hoeft maar iets te gebeuren. Er hoeft maar iets te komen van een grote uitbraak van het virus, bijvoorbeeld van de pandemie, om dit weer onder de 50 te laten zakken. En we zijn weer terug naar waar we al waren. We zitten weer in angst. Zover is het nu niet. Geniet ervan, zou ik zeggen, als je die aandelen hebt. Maar kijk alsjeblieft supergoed uit. Nou, nog eventjes de prijzen op de heatmap, zoals het heet, heatmap van coin360.com. Heel veel is groen als je kijkt naar de heatmap van dag tot dag. We kijken zo wel even naar de barometer van de scanner. Er zijn een paar uitzonderingen van munten die het wat minder goed doen. Maar verreweg de meeste staan in het groen. En als je dus in een altcoin zit, zoals Solana bijvoorbeeld, of er zijn er wel meer te vinden die een hoger prijsverschil heeft ten opzichte van gisteren dan Bitcoin heeft. Kijk, bijvoorbeeld BNB is 2,78% gestegen, Bitcoin 1,87%. Kun je hier mooi in traden, want de prijs van BNB, als je ze met Bitcoin koopt, is dus duurder, is hoger geworden. En dat betekent dat je mooi, die munten zijn dus bullish, ook als je op de Bitcoin charts kijkt. Maar dit is pas net, hè. We hebben zoveel rode dagen gezien en dit kan echt nog even doorgaan. En als de Bitcoin daadwerkelijk morgen naar de 75 of de $80.000 zou knallen, wat kan, dan gaan al die altcoins weer stilstaan. Of mensen verkopen wat altcoins om op de Bitcoin rally mee te liften. Of ze wachten gewoon met traden. Of ze stijgen gewoon niet zo snel in prijs als de Bitcoin dat doet. En dan worden ze dus rood, bijvoorbeeld op de scanner. Als je naar de scanner kijkt, hier pakt de barometer bijvoorbeeld bij. Nou, de afgelopen dag gaat het echt hard. Dat zie je ook terug als je naar de barometer kijkt. Hoge percentages, 12% op dit ogenblik van heel veel altcoins. Ook de 4 uur barometer ziet er waarschijnlijk nog prima uit. Kijk hoor, over de laatste 4 uur ziet er ook, ja, 12%. Maar de barometer over het afgelopen uur, die zal ook hoog zijn, maar niet zo precies. Die is maar 0,3%. Wat niet al te spectaculair is. Dus je wilt nog steeds oppassen als je in het traden bent. En dat zie je terug als je kijkt naar de trend. De trends, als je alle charts van een specifieke munt neemt, en eigenlijk je pakt alle munten, en je pakt een groot aantal charts, niet alle charts, maar je pakt de weekchart, de dagchart, de urenchart enzovoort. En je geeft de chart wat meer significantie als die wat langer duurt. Bijvoorbeeld de weekchart is meer significant dan de dagchart is. En de minutenchart is nauwelijks significant. Dan zie je dat de globale trend bearish is 35%. Dus even, wat is dit precies als je hier voor de eerste keer naar kijkt? Dit is de Cryptocoin Scanner. Als je hier voor de eerste keer naar kijkt, de bitcoinmarkt, dus de munten die je met bitcoin kunt kopen, als je daar de charts van pakt, en als je pakt met name alleen de grotere charts, de charts die wat langer duren, dus met grotere intervallen, de meeste daarvan zijn bearish. Er zijn wel bullish charts bij, maar de meeste zijn bearish. En dat zie je tot uitdrukking komen hier. En dit betekent gewoon dat je wilt oppassen. En als je een melding krijgt, dan kun je aanzetten. Misschien heb je dat wel eens mee zien doen. Of Isabeth Helga zien doen in haar live trade sessies. Als je trend details aanzet, dan krijg je, bij mij staat het al aan, dan krijg je bij elke melding die de scanner je geeft, als je die gebruikt, te zien wat de globale trend voor die munt is. En dan zie je hier bijvoorbeeld, als je in deze munt stapt, ja, de globale trend van die munt is, dus met name de wat grotere charts met langere intervallen, is gewoon bearish. Dus dit wordt een lastige trade, weet je al. En elke trade kan lastig worden, maar als je twee meldingen tegelijk zou krijgen, en eentje daarvan is 80-90% bearish, en eentje daarvan, en er zijn er niet zo heel veel ten opzichte van de Bitcoin nu nog, de uur- en dagcharts wel, maar de weekcharts, hè, die tellen ook mee, die tellen zwaarder mee. Bijvoorbeeld hier Dodo, die is bullish. Op deze chart heb je waarschijnlijk een grotere kans dat je die trade makkelijker afsluit. En bijvoorbeeld ook deze neer, 70% bullish. Dan bijvoorbeeld, ander voorbeeld, kijk nou, of ik eentje bij zie die echt gewoon zwaar bearish is. Deze bijvoorbeeld, die is nog geen trendinformatie van, even kijken, waar zit er eentje. 5% bearish valt wel mee. We zagen er net een paar, hè, aan het eind hier zo. Hier 62% bearish, hier wil je voor oppassen. Want dit kan een lastige trade worden. Je sluit hem waarschijnlijk wel goed af als je de cryptocoin-strategie gebruikt, maar hij duurt waarschijnlijk wat langer. Dus een trend is nooit een verzekering. Je weet nooit hoe een trade loopt. Elke trade is een mogelijk verlies, zoals je weet. Maar een munt die je koopt met bitcoin, waarbij de bitcoin-trend over het algemeen bearish wordt een lastiger trade dan een munt die je koopt waarbij de globale trend bullish is. Dat is eigenlijk altijd zo. En dit zijn dus de trends als je met bitcoin handelt en als je zou besluiten om met dollars te handelen. En ik pak meestal even de Tether erbij, omdat dat gewoon het paar is waar de meeste munten in zijn. De dollarmunt, de stablecoin, waar de meeste muntparen in zijn, die is net bullish. 2,3% bullish. Dus heel spectaculair is het ook weer niet, maar hij is net bullish. En dat is logisch, want de meeste altcoins zijn wel wat gestegen de laatste weken in prijs. Ook al hebben ze soms flinke drop gemaakt, de meeste zijn wel wat in prijs gestegen als je ze met dollars koopt. Niet als je ze met bitcoin koopt. En sommige mensen zeggen, ja, kan ik dan niet veel beter met dollars gaan traden? Tuurlijk kun je met dollars traden. Maar er zijn een paar redenen om daar even goed over na te denken voordat je de beslissing neemt. De eerste is, er zijn natuurlijk veel minder tradingparen, want er zijn minder paren die je met munten die je met dollars kunt kopen en voor dollars kunt verkopen, dan munten die je met bitcoin kunt kopen. En dat is één. En twee, als bitcoin bullish is, en dat is hij op dit ogenblik, is de kans dat de prijs van bitcoin hoger is aan het eind van een trading sessie natuurlijk aanwezig. En stel je voor, jij bent gaan traden en je hebt 1% winst gemaakt. Je hebt met dollars gehandeld. Je bent met dollars, ben je munten gaan kopen en je hebt 2% winst gemaakt. En je wilt je dollars weer terugzetten in bitcoin. En de bitcoin is met 3% gestegen. Dat kan. Dan heb je verlies gemaakt. Want je hebt immers minder bitcoin dan je zou hebben gehad als je niet met die dollars was gaan traden. Dus dat zijn dingen om even rekening mee te houden. In de huidige bitcoin trend, die bullish is op zo'n beetje alle charts, behalve de dagchart, maar dat zou ook misschien niet meer zo lang duren. In ieder geval op de weekchart en op de maandchart is de bitcoin bullish. Is het misschien niet de meest slimme beslissing om met dollars te gaan handelen, want je krijgt daar bitcoin voor terug. Behalve als jouw doelstelling is meer dollars te verzamelen. Maar als jij bij cryptocoiners zit, is het waarschijnlijk zo dat je het liefst meer bitcoin wilt aan het eind van de dag en niet meer dollars. Oké, tot zover. We hebben het gehad voor vandaag, de eerste podcast in het nieuwe format, waarin we eigenlijk alleen naar de charts kijken. Dat doen we de rest van deze week ook, behalve vrijdag. Dus vrijdag gaan we aan de slag met het thema van dan. En ontzettend bedankt over het feit dat heel veel mensen antwoord geven op de vraag, heb je nog leuke ideeën van onderwerpen die we misschien eens zouden moeten bespreken in een aparte podcast of in een aparte video? Nou, dat worden dus dan de vrijdag podcast. Dus blijf dat gewoon doen. Dat kun je doen op Twitter, Facebook, YouTube, overal waar we die vraag stellen. We lezen de antwoorden en ze komen allemaal op de lijst te staan. En we proberen soms een aantal van die antwoorden te bundelen. Bijvoorbeeld als 3 mensen zeggen, nou, ik zou het leuk vinden om eens een podcast te horen over een onderwerp dat heel erg lijkt op een ander onderwerp dat iemand anders heeft opgegeven, dan maken we daar 1 gemeenschappelijk onderwerp van en behandelen we dat. Dus vrijdag hebben we absoluut wel weer iets waar we over gaan praten. Maar voor die tijd waarschijnlijk nog wel een paar chart podcast. En dan zie ik je weer terug. Happy trading, tot dan. Misschien tot aanstaande woensdagavond bij het CryptoCoiners Café, www.cryptocoiners.nl/café op YouTube. Begin om 7:30. En anders, ik zei het net al, bij de volgende CryptoCoiners podcast. Tot dan, dag.